Hallo Katja, leuk dat je in de aflevering bent. Welkom.
Dankjewel. Jij ook. Bedankt voor de uitnodiging. Ja.
Ja, hey, we hebben elkaar natuurlijk nog niet zo heel lang geleden voor het eerst gesproken. Kun jij iets vertellen over, ja, over jezelf, wat je doet en wat voor switch je eigenlijk onlangs hebt gemaakt? En dan kunnen we daarna het erover hebben hoe dat voor jou is geweest, dat proces.
Nou, mijn naam is Katja, Katja Goossens. Ik ben opgeleid tot uroloog, dus mijn specialist in het ziekenhuis. Mensen horen vaak dat ik dan zeg neuroloog, maar het is uroloog. En uroloog is ja, ik zeg altijd, ik was gespecialiseerd of ben gespecialiseerd nog steeds in mensen die niertumoren hebben. En ik deed veel met blaaskanker. En ik ben per 1 april gestopt met mijn baan als mijn specialist in het ziekenhuis. En voor mezelf begonnen. Ja, en die reis is net begonnen. Dus echt even iets heel anders. Ja.
En je bent net voor jezelf begonnen. Is dat dan wel een beetje in lijn met wat je hebt gedaan, maar dan voor jezelf? Of hoe anders is dat?
Ja, hoe anders is dit? Nee, echt anders. Dus ik ben echt begonnen als onderneemster. Of nee, ja. Als meespecialist werk je soms in loondienst, soms in een vakgroep die een BV heeft. Nou, dus ik was wel al ondernemer, maar je hebt ondernemen en je hebt ondernemen. Het ene is heel veilig onder het hoed van het ziekenhuis. En ik ben nu echt niet aan het dokteren, zeg maar. Ik zeg niet dat ik dat nooit meer ga doen, maar vooralsnog even niet. Wat ik ben begonnen is eigenlijk een onderneming in netwerken en in. Nou, nee, dat zeg ik fout. Ik ben een onderneming begonnen in het probleem van zorgschaarste door middel van zorginnovatie aan te willen pakken. Dat is eigenlijk mijn missie, hè? Dat we weten dat er zorgschaarste aankomt in Nederland. Dat er meer mensen vergrijzen of gelukkig ouder mogen worden dan we hadden voorzien. En dat daardoor de ziekenhuizen en de huisartsen het zwaar hebben en thuiszorg. Nou, dat is denk ik wel een beetje bekend. En wat ik merkte op mijn werk is dat ik heel vaak dacht van, kan er wel heel lang over zeuren dat het druk is of gefrustreerd zijn over dat het niet hard genoeg gaat. Maar ik dacht op een gegeven moment, ja, dan moet ik ook zelf wat aan gaan doen. En dat is eigenlijk geweest waarom ik deze tak van sport ben gaan doen. Ja.
En hoe lang ben jij medisch specialist geweest in het ziekenhuis?
Ja, wat het is, ik ben op zich 12,5 jaar medisch specialist. Alleen je hebt wel echt een opleiding erop zitten van 16 jaar, dus die mag je er nog bij tellen. Dus ja, dus na de middelbare school ben je. Ik had het geluk in één keer ingeloten te zijn. Dan duurt de studie tot arts 6 jaar. En dan heb je best een paar tussenjaren waar je kijkt welke richting vind ik nou leuk. Wil ik huisarts worden? Wil ik in het ziekenhuis? Nou, ik wilde graag in het ziekenhuis. Ik wilde graag een snijdend beroep. En daar ook nog een beetje voor vechten voor die opleidingsplek. Want het kan er niet veel per jaar. En na 2,5 jaar ben ik daar ingekomen. Dan nog 6 jaar opleiding. Nog een promotie erbij. Dus, en kinderen. Het werd 7 jaar. Dus vanaf 35e, nou kan iedereen uitrekenen hoe oud ik ben. Ben ik echt in een ziekenhuis aan het werk als uroloog die klaar was met de opleiding tot uroloog. Ja,
Oh
dus.
ja, dat is wel een heel pad wat je al bewandeld hebt.
Ja,
En
maar de keuze ook lastig.
het klinkt ook alsof je altijd hebt geweten wat je wilde, of in ieder geval vroeg.
Ja, ik denk vanaf mijn 16e. Ja, dat is eigenlijk een heel stom verhaal. Een beetje een grappig verhaal, ook een beetje een gênant verhaal. Ik ben op mijn 16e, dat is eigenlijk een beetje de leeftijd dat je ook wel merkt dat mensen op school echt over beroepskeuzes nadenken. En ik had een heel leuk programma gezien over plastische chirurgie. Niet over borsten, maar echt over brandwonden. En ik dacht, nou, dat is cool dat je dat kan doen. En nou, verdiende ook nog leuk. Dus ik dacht, nou, hey. De dag erna heb ik beroepskeuzetest op school gedaan. Opeens kwam daar dokter uit. Dus ik vraag
Opeens.
even. Nee hoor. Ik ben altijd uit mezelf een zorgzame persoon geweest. Ik hou ervan. Ik hou ook van advies geven. Zit natuurlijk ook in dokter zijn. Zorgen en advies geven en mogen helpen. Dus dat is het echt aantrekkelijke van het vak als arts. Dus dat is gebleven en heb ik eigenlijk altijd met heel veel plezier gedaan. Ik vind het ook nog steeds een heel, heel mooi vak. Ik begon wel te kriebelen, dat ik dacht, want uiteindelijk ben je dan echt al vanaf je 16e tot je, nou in mijn geval bij mijn 45e begon het te kriebelen, dat ik dacht, gaat dit het blijven tot mijn 67e? Dus ook alweer een heel groot gedeelte van je carrière erop zitten, ja.
Ja, en dat is natuurlijk wel een punt. Daar ben ik wel in geïnteresseerd hoe dat dan precies bij jou ging. Maar je zegt op een gegeven moment begint dan toch te kriebelen. Dan ga je afvragen hoe lang wil ik dit eigenlijk nog blijven doen? Als je nu erop terugkijkt. Kijk, toen was je misschien niet van alle signalen bewust. Maar wat is echt het allereerste kleine signaal geweest dat het misschien tijd was voor iets anders of voor een volgende stap?
Oeh, het allereerste signaal. Ik denk toen een vriendin iets zei van, hey, dit hoor ik je nou voor de zoveelste keer zeggen. Zoiets.
En wat zei je dan?
Nou, ik denk dat ik op dat moment misschien wel al zei, ik kan me nog niet helemaal voorstellen dat ik nog 20 jaar in diezelfde spreekkamer zit. En dan heb ik het letterlijk over dezelfde ruimte. Hè? Dus
Ja.
wat je doet als meespecialist is, je koopt je eigenlijk in. Dus je moet een paar jaar verdienen om daar, nou ja, je krijgt een soort inkoopbedrag. En dat krijg je ook weer terug aan het einde. Hè? Maar daarmee is ja, het is eigenlijk bijna een huwelijk wat je aangaat met mensen. Want je zit meestal in een kleine groep, 3 tot 6 mensen in een vakgroep. En die mis ik echt veel, zeg maar.
Ja, dat
En
waren jouw partners.
ja, partners in crime. Dus
Ja.
die zijn fantastisch. Alleen het elke dag. Ik denk dat voor mij echt, ja, ik noem het niet sleur, want ook, ja, misschien moet je het wel sleur noemen. Elke keer dezelfde route naar het ziekenhuis, dezelfde gang, dezelfde dagen met spreekuurdagen. Ik zag vaak, gemiddeld zien wij denk ik 35 mensen op een dag, als je poli doet. En dan heb je ja, ook een dag dat je opereert, hè, en dat vind ik altijd heel erg leuk.
Ja.
Maar het is elke 10 minuten iemand anders helpen, dat is best snel en kost veel
Ja.
energie.
Ja.
En omdat ik veel met kanker werk, heb je ook veel pittige gesprekken, laat ik het zo zeggen. Je moet heel vaak aan iemand vertellen dat hij ziek is. En je moet ook heel vaak vertellen als iemand uitgezaaid is. En dat doet ook iets met je. Dus, en daarna mocht je weer door over simpele blaasontsteking, zeg ik altijd eventjes. Dus je moest heel erg
Ja.
zieltje. En dat vond ik pittig, denk ik. En ik dacht dus, ik ben al heel snel, nou ja, na een paar jaar dat ik daar zat, ook begonnen met managementtaken op me te nemen. Dus op een gegeven moment heb ik ook 1,5 dag echt meegedraaid in het ziekenhuis. In de managementlaag, bestuurlijke laag, net onder de bestuurlijke laag. Ja, vond ik ook heel gaaf. En daar
Ja.
zag je wel dat je dingen kon veranderen en het sommige dingen wat makkelijker kon maken. Dus dingen waar je in de praktijk tegenaan loopt, dat je daar ook een beetje de veranderkracht in hebt. Maar dan ga
Ja.
je denken, hé, dit is leuk, dit is er dus ook nog. En dan ga je op een gegeven moment denken, oké, ik doe nu dit naast elkaar, maar wat is dan de volgende stap? En ik denk dat dat ook een van de eerste signalen is geweest van, ja, welke doorgroeimogelijkheden heb ik dan om die twee ambities naast elkaar te laten bestaan?
Ja.
Ja.
En hoe heb jij dat aangepakt? Hoe ben jij begonnen om dat wat meer body te geven of concreet te
Ik denk
maken?
dat ik het in het begin niet eens zo doorhad. Maar ik weet dat ik wel op een gegeven moment mezelf een coach heb gegund. En ja, iemand die om mijn pad kwam, Babette Tasseron. En daar ben ik een keertje mee gaan praten. En toen dacht ik heb zwaar het gevoel dat ik met jou verder moet praten. En ik weet eigenlijk niet zo waarom. Ik weet ook wel dat ik daar de allereerste keer zat. Hoorde ik ook wel eens in jouw podcast terug. Ik ben eigenlijk heel gelukkig. Ik heb een heel mooi beroep. Ik heb een heel fijn huis. Ik heb een heel fijn gezin. Ik heb echt helemaal niks om te klagen. En toch denk ik dat er nog dat er iets anders ook kan. Nou, dat was wel een zoektocht. Ja, daar heb ik denk ik wel. Voordat je aan jezelf durft toe te geven dat je studie van 16 jaar aan de kant schuift om even iets anders te willen gaan doen. Ja,
Ja.
dat is een weg geweest. Ja, echt wel
Ja.
1,5, 2 jaar. Nou, klinkt het heel zwaar. Dat is het ook niet geweest, hè? Maar jezelf toestaan iets anders te willen dan het standaardpad, vond ik heel lastig. Ook ik stop met nu tijdelijk dokter zijn. Ik ben van sommige mensen echt al 10 jaar lang hun dokter. Nou, dat vond ik echt een ding. Ja.
Ja. En kan je woorden geven aan waarom het moeilijk is om het jezelf toe te staan, om die ruimte te geven om eigenlijk een ander pad te bewandelen dan je ingeslagen bent.
Zo, ik schiet nog even vol. Echt net gestopt, hè, mensen. Ah.
Ja.
Ja, ook hem mis ik wel, dat merk ik.
Kan me voor.
De vraag was, waarom heb je jezelf ruimte gegund?
Ja, waarom het misschien moeilijk is, want eigenlijk
Oh,
wat je
moeilijk.
schrijft, hè, dat kom ik
Ja.
eigenlijk keer tegen in het traject, dat mensen het lastig vinden om gewoon weer vrij te mogen denken. Echt een
Ja,
soort
en ik heb ook gemerkt dat dat niet zo goed kan als je in je als je de beslissing nog niet genomen hebt, hè? Dat je echt denkt, ik ga pas echt schakelen, ik ga echt iets anders doen als hoe zeg je dat? Zo, dit was de echte katje. Ik ga echt pas iets anders doen als je al iets hebt bedacht of iets anders hebt besloten. En ik wist wel dat ik iets anders ook heel leuk zou vinden, dat ik ook mezelf een tweede helft van mijn carrière gun. He, maar dat gunnen, dat heeft heel lang geduurd. Want dan kies je dus echt voor jezelf. En dan kies je dus eigenlijk wat minder voor die zorgwereld, waar je heel erg in opgeleid bent en waarvoor je ook hebt soort getekend. He. Dus dat gaf schuld. En dat schuldgevoel, daar moest ik wat mee. Ja.
Ja, is dat ook wat jou emotioneert is of is
Ja.
dat gemis? Ah, oké.
Allebei, ja.
Allebei. Ja. Oh, ik snap het helemaal. Ik had dat ook heel erg.
Sorry.
Ik durfde het al bijna niet toen ik nog in loondienst was, ook in de zorg. Ik durfde het eigenlijk niet eens eerst niet aan mezelf toe te geven
Ja.
dat ik misschien wat anders wilde.
Ja.
Toen ik
Ja,
wist dat
dat.
ik uiteindelijk iets anders wilde, durfde ik het eigenlijk ook niet te vertellen, gewoon.
Oh
En
ja, dat moment ook dat je het echt aan mensen moet gaan vertellen. En dan elke keer weer, hè? Dus, want je hebt het dan eerst thuis aan je man en je gezin. Dan aan de mensen met wie je dat huwelijk hebt getekend van die vakgroep. Die waren wel heel supportive. Heel supportive. Die zeiden echt van, oh, deze hadden we ooit wel aanzien komen, maar alleen nu nog niet. Over 7 jaar, 8 jaar of zo. Dus die kwam wat vroeg. En wat je ook hebt is, en dat is helemaal terecht, dat je als arts, als je vervangen wordt, daar staat daar een half jaar voor. Want je moet wel iemand vinden die ook kan wat jij kan. Je moet of opgeleid zijn, of net klaar zijn, of net ook ergens anders weg willen. Dus je hebt 6 maanden dat je nog op de werk blijft werken, waar iedereen weet dat je weggaat. Dus, en dan nog al je patiënten. Nou, dat heb ik. Ja, afscheid nemen heb ik wel leren doen, ja. Ja.
En dan
Dus.
toch, hè, ondanks dat je dan soort van ook gevoelens van een beetje schuldgevoel hebt, hè, naar collega's toe enzovoorts, toch weet je ergens wel dat je dit wat door wil zetten. Wat is dat dan? Kan je dat omschrijven? Wat dat dan bij jou is, waardoor je het toch gewoon door hebt gezet?
Nou, op een gegeven moment. Ja. God, die vind ik echt moeilijk. Ergens dacht ik, ja, op een gegeven moment na 2 jaar nadenken en het niet precies weet, maar je gevoel zegt gewoon, ik ga het vinden wat er dan nog meer op me wacht of zo. Dat klinkt heel zweverig, maar ja, het is ook wel zo gebleven. Want toen ik vorig jaar mei de beslissing nam, toen in juni, juli, wist ik eigenlijk al een beetje, oh ja, dit is het pad wat ik opga. Hè? Het innovatiepad, verder in de zorg, maar op mijn manier. Mensen verbinden, bij elkaar brengen. Maar daar had ik toen de ruimte niet voor toen ik er middenin zat. En waarom ik het toch heb gedaan, omdat ik weet dat leven ook kort kan zijn, als zowel vanuit thuis als vanuit mijn werk. Doordat je vaak mensen vertelt, het leven is nu nog maar 1, 2 jaar voor jou. Dus ik heb ook wel heel duidelijk doorgehad, als je een keuze, ja, nogmaals, je leeft echt maar 1 keer. En als je eruit kan halen wat je eruit kan halen wat bij jou past, ga er in godsnaam achteraan.
Ja, wat mooi. Ja,
Ja.
mooie
Ja.
herinnering inderdaad ook.
Ja.
Was het
Zo,
voor jou?
dat is een gesprek zo.
Ah, nee.
Ja.
Helemaal oké. En was het voor jou moeilijk om goed te voelen waar je enthousiasme bijvoorbeeld zat of waar je nieuwsgierigheid zat of ja?
Ja, ik wist wel, ik wil uiteindelijk iets anders dan dit. En omdat je zo specifiek bent opgeleid, lijkt het alsof je niks anders kan. Hè? Dus dat kan je jezelf heel goed wijsmaken. In plaats van, hey, ik ben universitair geschoold, iemand met mensen met ervaring en veel mensenkennis ondertussen. En dan ben ik toevallig ook nog uroloog. Dus dat vond ik heel ingewikkeld. Dus je ratio uitzet om naar je gevoel te luisteren. Het is ook wel grappig, want ik heb in die jaren ook echt een paar klachten gehad. Dat ik dacht, nou, dit past bij reuma of dit past bij dit. En dan maak je een beslissing en dan is al je stress weg. Hè? Dan is de helft van je klachten gewoon weg. Dat is echt heel bizar. Dus je lichaam gaat op een gegeven moment echt wel meedoen met je beslissing.
Ja, ongelooflijk, hè? Hey,
Ja.
toen je besloot om het in ieder geval goed uit te gaan zoeken, hoe is dat gegaan? Hoe is dat proces gegaan tot aan het antwoord van dit is wat ik wil? Hoe heb je dat aangepakt?
Ik heb echt in mei keihard die beslissing. En toen heb ik tegen mezelf gezegd, als ik dan stop, dan mag ik een half jaar lekker gaan uitzoeken dan. Want dan heb ik pas de rust, hoe en wat. En ja, toen ben ik eigenlijk gewoon ook met middel van podcast luisteren, mensen gaan luisteren, gaan verdiepen. En ik wist ook wel dat mijn hart echt bij de zorg ligt. Alleen wat dan in de zorg, als dat niet in een ziekenhuis is. En toen kwam ik een podcast tegen over iemand die heel erg diep in netwerken zat. En toen dacht ik, dat is gaaf. Mensen verbinden op die manier. En ik wist al een tijdje, iemand had dit gesprek. Het is niet alleen, ik praat met een coach en ik beslis. Ik heb echt ook op een gegeven moment met heel veel mensen gaan praten. Toen heb ik tegen mezelf gezegd, ik ga met 20 mensen praten dit jaar. Die doen op een vlak wat me leuk lijkt. En ook om advies vragen. Dus ik heb ook nog een gesprek gehad, heel gaaf, met Piet Hein Buiting. Ja, dat is de voorzitter geweest van de Medische Specialistenfederatie. Federatie Medische Specialisten, moet ik zeggen. En toen zei ik, ja, ik denk echt over stoppen. Want hè, ik heb al heel vaak nu gehad binnen geneeskunde. Je kan opleider worden, je kan manager gaan doen. Je kan promoveren, dus onderzoek. En gewoon alleen algemeen dokter zijn, wat eigenlijk natuurlijk je hoofdtaak is, maar je hebt er eigenlijk altijd wel iets bij. Dus ja, dat heb ik allemaal al gedaan. En ik wil niet nu bestuurder worden. Dus ik weet het niet zo goed. Ik weet het gewoon niet zo goed. En toen zei hij, joh, heb je wel eens over zorginnovatie gedacht? Want ik ken je als iemand die daar, altijd wel naar de toekomst gericht bezig is. En toen ben ik daar een cursus in gaan volgen. Opleiding bij Nijrode ingedaan en daar weer heel erg in gaan verdiepen. Toen dacht ik, oh ja, hier ga ik van aan. En dan merk je het, hè, als je ergens van aan gaat. Toen dacht ik, oh. En toen ben ik eigenlijk gaan combineren. En toen heb ik gezegd van, nou, oké. Dus ik stop dit, maak dit af. En daarna ga ik kijken of ik met netwerken en zorginnovatie iets kan. Of eigenlijk vooral zorginnovatie en netwerken is er later bijgekomen. Zo is het gegaan. En nu, toen dacht ik, dat moet ik niet in mijn eentje gaan lopen doen. Want ik ben wel echt gewend om met mensen samen te werken. Ik merk ook het beste als ik kan brainstormen met iemand. Ik zeg dat sommige mensen kunnen heel goed in hun eentje een idee bedenken. Dat is 30% van de wereld op je human design, heb ik begrepen. En 70% doet het eigenlijk in samenspraak, hè, worden op je idee gebracht. Ik hoor bij die 70%. Dus toen heb ik gedacht, dan, als ik mijn business ga bouwen, wil ik dat naast iemand doen die mij kan begeleiden. En toen heb ik daar Sabine van der Hulst, die begeleidt mij dit jaar als business coach. Ja, hoe ik dan weer bij jou terecht ben gekomen is omdat Sabine weer iemand in haar netwerk heeft zitten. En die had met jou een podcast. En toen ging ik jouw podcast luisteren. En nu zitten wij hier. En zo.
Ja, wat grappig hè, hoe dat dan kan gaan. Hey, maar je vertelde een aantal dingen waarbij ik meteen weer een paar vragen heb. Want jij hebt het bijvoorbeeld over, nou, je had een gesprek, je hebt jezelf verteld, ik ga met 20 mensen ga ik praten, gesprek. Nou weet ik dat bijvoorbeeld deelnemers in mijn traject, ik stimuleer mensen ook om erop uit te gaan. Dus achter die computer vandaan, niet alleen maar bureauonderzoek, maar juist erop uit en eigenlijk veel meer verkeren in andere omgevingen, praten met mensen, kijken wat je interessant vindt. En veel mensen vinden het spannend om nieuw netwerk aan te boren, maar ook om bestaand netwerk om een gunst te vragen. Of überhaupt te vragen van kun je mij of ken jij iemand die actief is op dit vakgebied? En als dat zo is, kan je me in contact brengen. Hoe was dat voor jou of hoe kijk jij daarnaar?
Schieten twee antwoorden door mijn hoofd. Het is niet altijd even makkelijk, maar ik denk dat het wel iets wat natuurlijk bij mij past om met iemand te willen praten of te onderzoeken. Dus dat vond ik denk ik iets meer ingewikkeld. Ja, ik heb het gewoon gedaan, eigenlijk.
Jij vond het niet moeilijk. Voor jou was dat niet
Nee,
drempel
nee.
of zo.
Nee, dat was niet een drempel. Wat ik lastig vind nu je het echt zelf moet doen en je eigen business moet bouwen, dan mensen om een gunst vragen. Dat vind ik
Dan is het weer
moeilijk.
anders.
He, dus als het voor je eigen mentale verhaal is, de koffiedate, zeg maar, dan daar zijn mensen ook altijd toe bereid. Dus ook echt, ik heb nog nooit een nee gehoord. Maar nu ik af en toe zoekend ben qua business ook, hè, dan als het wederkerig is, gaat het ook helemaal prima. Maar echt een gunst, één kant op,
Ja.
die vind ik veel lastiger. Ja,
Ja.
nee, er moet altijd wel wederkerigheid voor mijn gevoel, dat ik iets terug
Ja.
kan doen. Ja.
De gedachte die ik dan wel vaak terugkrijg van mensen die het dan lastig vinden, is van ja, maar ja, weet je waarom? Daar zitten ze toch niet op te wachten dat ik ga vragen of ik, nou ja, of ik wat meer mag weten over wat ze dan doen. Want ze zijn dan eigenlijk benieuwd naar
Ja.
bijvoorbeeld dat beroep wat iemand dan uitvoert. En dan willen ze iemand eigenlijk een soort van interviewen daarover. En dan
Ja.
voelen ze zich bezwaard al om bijvoorbeeld de tijd van iemand in beslag te nemen. Wat zou jij zeggen tegen iemand
Oh
die
ja.
gedachten heeft en zich eigenlijk laat belemmeren daardoor?
Nou, twee dingen. Mensen vinden het heel leuk om over hun eigen beroep te praten, ben ik achtergekomen. Mensen vinden het ook vaak heel leuk om een ander te kunnen helpen in het proces. Ik heb ook heel vaak teruggekregen. Wat leuk, want nu heb ik eigenlijk weer eens echt over mijn eigen werk nagedacht, wat ik er wel niet leuk aan vind. Dus daar zit dan wel weer de wederkerigheid, denk ik. Ook vaak dat mensen uit zichzelf daarna zeiden van, zullen we nog een keertje praten? Want het was echt een leuk gesprek. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn, denk ik. En als iemand echt gewoon niet de tijd wil, dan zijn het volwassen mensen en dan zeggen ze dat ook. Dus
Ja, en dat is ook oké.
ja, dus
Ja.
makkelijk kan het dan ook wel zijn. Ja, de eerste keer is lastiger, denk ik, dan nummer vijf. Ik weet ook niet of ik echt de 20 heb gehaald, maar ik heb wel veel gesprekken gehad, ja.
Ja, en wat was dan vaak de insteek van jou van dat gesprek?
Het is echt wel per persoon anders geweest. Ik heb met mensen gesproken die zelf gingen stoppen of zijn gestopt. Omdat ik daar, toen ik het nog niet helemaal zeker wist van ga ik dit doen. Daar heb ik mee gesproken van hoe is jouw proces gegaan. En ben met mensen gaan praten van hey, jouw baan lijkt me leuk. En ik heb ook wel heel veel gesprekken gedaan toen ik uiteindelijk een beetje wist ik wil die zorginnovatiekant op. Heb ik ook echt aan mensen gevraagd. Ja, maar dat is meer uit business perspectief van nou, waar loop je nou tegenaan? Waar raak jij nou gefrustreerd van? Wat zou jij nou willen dat er anders was? En dat was dan weer input waarvoor ik doe wat ik ga doen. Hè, dat ik van ja, op dat vlak moeten we. Want ik heb mijn eigen ervaring binnen de zorg en ik heb zat dingen waarvan ik denk dat kan anders. Maar mijn wereld is niet altijd een andermans wereld. Hè, ik zie heel duidelijk wat een secretaresse bij ons in het ziekenhuis te verduren krijgt versus een arts. Ja, daar zeggen mensen toch eerder tegen als iets niet lekker loopt. Dat als je dan eenmaal bij mij binnen zit en je hebt dan tijd met mij, dan ga je het meestal daar niet over hebben. Dus sommige frustraties zijn heel obvious. En soms vond het ook wel leuk te horen, want ik heb ook met iemand gesproken. En ik zei, ja, die werkt echt met medisch professionals. En ik zei, ja, wat is dan jouw grootste frustratie? En toen zei hij, nou, mensen, de katjas van de wereld. Ik zei, de katjas van de wereld. Ja, dokters. De ene keer zeggen ze A. En dan zeggen ze, wat een gaaf idee. En de andere keer zeggen ze, ja, dus zo hoor je ook weer terug hoe er over jouw wereld wordt gesproken. Dus het is echt heel leuk. Ik heb hele leuke gesprekken gehad. Ja.
Mooi. Hey, en dan komt er een moment dat je denkt van, oh, er is daar een opleiding in, laat ik die eens gaan doen. Zonder dat je eigenlijk al weet dat je ook daar iets
Ja.
mee wil gaan doen. En
Ja,
toch
maar je hebt
maakt het op.
opleidingen en je hebt opleidingen. Dit was volgens mij 4 maanden, een paar avonden in de maand. Ja,
Ja.
en dat is anders natuurlijk dan ik ga 3 jaar lang een opleiding doen. Ja.
Tuurlijk, ja zeker. En dan nog, hè, is voor sommige mensen ook een soort van uitdaging van ja, maar ik weet nog helemaal niet of ik daar
Nee.
iets mee wil doen. Dus is het mijn tijd en mijn geld eigenlijk wel waard, mijn energie, om dat erin te steken? Hoe ben jij dat zo aangegaan?
Ja, die voelde ik. Daar heb ik eigenlijk niet echt over nagedacht. Het is wel grappig. In het loop van dit gesprek denk ik een paar keer: oh ja, ik heb echt sommige dingen echt om mijn gut gedaan, om mijn gut feeling. En
Was dat gevoel?
ja,
Waardoor je.
ik dacht, zorg toen, zorginnovatie ben ik me daar echt in gaan verdiepen. En toen dacht ik: ja, deze opleiding die wil ik echt doen. Ja, dus dat was.
Gewoon omdat je het leuk vond of interessant
Ja,
vond.
ja, ja, ja. Heel vaak gaat je hoofd rationeel er tegenin als je gevoel heel sterk iets aangeeft, merk ik. En dan even heel goed nadenken, want tuurlijk, die moet elkaar even weten te vinden, zeg maar.
Maar mooi. En wat is voor jou de grootste uitdaging geweest in dat hele proces?
De grootste uitdaging is echt toegeven dat dit ging eindigen. Ja. Dat ik echt tijdelijk of altijd, gaan we zien, iets anders wilde dan wat ik nu doe, wat ik deed. Ja.
Ja.
En afscheid nemen van collega's met wie je al 12 jaar werkt. Het is ook wel echt een hele dankbare wereld om in te werken. Er zijn weinig beroepen, daarom mensen gaan allemaal in de zorg werken. Er zijn weinig beroepen waar je meerdere keren per dag ook een dankjewel krijgt.
Ja, dat is waar.
Ja, dus bijna elk telefoongesprek of ook bij het secretariaat en ook bij de doktersassistent is: hey, dankjewel voor je hulp.
Ja.
Mensen zijn natuurlijk altijd, ze bellen niet voor niks.
Ja.
Dus je kan echt heel makkelijk je helpgen gebruiken. Ja.
Ja. Ja, en ik denk, weet je, ook al werken mensen nu niet in de zorg, hè, maar ergens anders. Je hebt altijd natuurlijk wel redenen ook om wel te blijven en om niet weg te gaan.
Ja,
Ook
zeker.
al, ja, ook al
Zeker.
weet je dat het niet klopt. Je hebt misschien leuke collega's of misschien is het gewoon een goede werkgever of het is op een leuke plek of,
En
hè,
ik
of je
denk
krijgt veel
ook,
waardering.
ik heb ook, dat is ook wel bijzonder, heel veel daarna gehoord. Wat stoer dat je het doet, wat een lef, wat gaaf. Oh, ik zou eigenlijk stiekem ook wel binnen mijn wereld dan. En daar spelen natuurlijk meerdere dingen mee. Ik heb een gezin met 3 kinderen en een man die ook werkt. Je moet wel even sparen, wil je ineens stoppen met een en werken beginnen
Ja.
met de ander. En ook wel echt vertrouwen hebben in wat er gaat komen als het goed komt.
Ja.
En ik denk dat veel mensen uiteindelijk toch denken: maar ik weet wat ik heb. Ik weet wat ik heb. En dat wat er aankomt is nog helemaal niet scherp. En dat is denk ik ook wel het moeilijkste als je erin zit, hè? Die tussenfase. Die is echt heel ingewikkeld. En ik dacht, die gaat nu ook heel moeilijk zijn. Nu nog niet al. Ja, het begint nu wel heel erg vorm te krijgen. Maar of het gaat lukken, of het succes wordt als met ondernemen, weet je gewoon niet. Nee, dus dat wordt nog een heel spannend jaar. En ik had verwacht dat ik daar wel veel meer last van zou hebben, van het onzekere. Maar nee, ik heb gewoon daar wel heel erg vertrouwen in dat het goed gaat komen. Op een van, nee, dit gaat goed komen. Het is meer lastiger dat je even structuur moet zoeken. Ik had een beroep. Ik stond 6:10 op. Ik zat 7:15 in de auto. Om 7:30 begon mijn dag. En ik was om 6:30 thuis. Nu moet ik dat toch echt even. Ja, stom. Maar je hebt weer een hele andere dagindeling. Dus je moet echt
Ja.
weer even schakelen in je structuur vinden. En je werkt vanuit
Ja.
huis. Hè? Tenminste, nu nog. Dus allemaal dingen waar je jezelf tegenkomt, zeg maar. Ja.
Was de eerste week voor je dat je gewoon voor jezelf was begonnen?
Ik kan 2 dingen aanraden aan mensen. Ik had een heel mooi afscheid in het ziekenhuis. En de week daarna had ik een eerste werkweek al om nog wat dingen te doen. En daarna ben ik een maand ertussenuit geweest. Ik kan me voorstellen dat je die tussenweek niet doet. Aan de ene kant was het fijn, kon ik even thuis landen. Maar ik ging als een soort kip zonder kop. Ben je dan toch bezig met nog allerlei dingen regelen voor het nieuwe? En die echt die tussenuit maand. Het is 3 weken geweest en daarna een soort werkweek in Italië waar ik zat. Ja, die had ik wel heel hard nodig. Mijn cortisol, mijn adrenaline en al mijn hormonen gingen even alle kanten op. Ik heb echt een paar vriendinnen over de vloer gehad die ik zeer dankbaar ben dat ze me zo hebben opgevangen. En ook heel veel lol met ze gehad, dus het was aan allebei de kanten leuk. Maar die had ik heel hard nodig. Als ik meteen van het een was te gaan zitten en zo, en nu gaat het gebeuren thuis, ja, dan was ik wel even depressief geraakt, denk ik. Want je moet echt even door je rouwfase en je afscheidsfase heen,
Ja.
voordat je helemaal klaar bent om met vol enthousiasme aan het volgende te beginnen. Tenminste, dat was bij mij zo. Ja,
Ja,
dat
en dat
vond
had je ook, jouw maand ertussenuit, heb je ook om die reden gepland.
ik. Ja. Mijn grote voorliefde is als het ooit mag, dat ik de helft van mijn leven in Italië mag wonen. Dus 50-50. Dus ik ging ook kijken van, nou, hoe is het daar om echt wat langer te zijn? Hè? Is de realiteit net zo mooi als de droom? En daardoor had ik mezelf dat als cadeautje tussenfase gegund. Maar ik had hem keihard nodig. Daar kwam het
Ja.
eigenlijk onder. Ja.
En is het net zo mooi als de droom?
Ja, het is ook net zo mooi als de droom. En dus de droom blijft. Maar ik ben ook wel. Hoe zeg ik dit? Je hebt altijd zoiets: ik wil daar nu zijn. Hè? Ik wil nu bij dat einddoel zijn. Ik wil nu op die top van die berg staan. Maar dat heb ik nu wat minder, want ik begin nu echt te genieten van die reis, van die onderneming bouwen, met mensen praten, dit zien. Dus het is oké okay dat het echt nu als over 6, 7 jaar zo gaat zijn. En nu, terwijl als je me dit 6 maanden geleden had gevraagd, dan had ik daar heel anders in gestaan. Dacht ik, ja, dit gaat zijn. Maar dus het leven loopt zoals het moet lopen. Daar ben ik weer achter. Niks is.
Want wat had je dan 6 maanden geleden gezegd?
Nou, als het aan mij lag, dan zou ik dan volgend jaar al daar voor de helft van de tijd willen zitten. Maar dat heb ik niet meer. Nee. Ik heb echt zin in dit avontuur. Ja, en dan komt er zijnentijd wel dat. En ik
Is dat
ben.
toch een beetje vanuit een soort go-go-go mentaliteit? En jij
Nou,
bent
ik
natuurlijk, ik
niet.
ben ook net terug van vakantie, drie
Ja.
reizen, jij een maand eruit. En wat ik bijvoorbeeld heel erg merkte toen ik kwam aan in Bali en ik had een rustige plek in Sidemen, Oost-Bali gekozen. Ik was alleen de eerste dagen. En wat ik heel erg merkte was dat eigenlijk die eerste, denk eerste 2 dagen of zo vooral, ik toch stiekem nog een beetje in een soort, ja, ik weet niet gehaast, maar
Ja.
wel soort van dat je moet weten wat je gaat doen en dat het allemaal, weet je wel, dat het een soort van gepland is, min of meer. Terwijl ik had niks gepland, maar het gaf me
Nee.
ook een beetje eventjes een ongemakkelijk gevoel, alsof ik nog even moest landen in een soort van een hele kalme staat waarin alles mag en kan gebeuren en eigenlijk, nou, niks gepland hoeft te zijn.
Nou, precies dat. Ik denk dat toen ik daar aankwam, de eerste paar dagen had ik echt nou, een soort in je agenda modus. Hè? Let's go, let's go, let's go. En ik wil dit zien, ik wil dat zien. Toen had ik daarna best wel veel vriendinnen over de vloer. En die zeiden, we gaan nu wandelen. Oké, nu wandelen, wandelen en praten en wandelen en praten. En veel gezelligheid. En nog nooit zo'n hoge stappenteller gehad als deze vakantie. En toen kreeg ik mijn 3, 4 dagen alleen. En toen was het slecht weer. Want dat heb ik nou ook geleerd. Italië heeft eigenlijk best wel vergelijkbare momenten als Nederland. Dus, en ik zat bij de kust en die zee was woest. En het was 48 uur regen achter elkaar. En ik zat daar en ik dacht, oké, nu moet ik ook dit even. Ik ben niet zo vaak alleen. En dat was heel fijn dat je gewoon eens een keer. Ik heb een uur gewandeld door de regen om gewoon eens een keer. Iets in het Italiaans ergens te gaan vragen, omdat ik dat door de telefoon nog niet durfde. Ik dacht, nou, ga ik gewoon wandelen. En ik heb eens 4 uur achter elkaar een boek gelezen. Ja, wanneer doe je dat nou nog? En echt met jezelf zijn en dat je echt de rust in je hoofd hebt om na te denken, ja, dat was ook een cadeautje. Ja, dus nee, dat gevoel herken ik wel, dat je even moet landen. Even,
Ja,
ja,
het
duurde
activeert
bij
weer.
mij wel langer dan een paar dagen. Ja, dat ook.
Ja, ik ben ook heel benieuwd. Kijk, je bent natuurlijk net gestart eigenlijk. Ik ben ook heel benieuwd, want je zegt ook van ja, ik mag gewoon een andere structuur hebben voor mijn dag. Maar dat is natuurlijk met dat hele ondernemerschap zo. Je kan het inrichten zoals jij het exact wil. En wat ik bijvoorbeeld een beetje ook aan mezelf heb gemerkt, was dat ik eerst vooral geneigd was om een beetje aan die soort van 9 tot 5 werkdagen te houden. Dat zit er zo diep in dat het is bijna moeilijker om eigenlijk
Los te
af te
laten.
wijken daarvan. Het is heel
Ja.
gek. Ik ben
Ja.
heel benieuwd hoe dat voor jou gaat uitpakken, maar
Het
zijn er
voelt
voor
als
jou dan dingen?
bijbelen de helft van de dag. Dat voelt echt zo. Het is echt heel bizar. En een cadeautje met dit mooie weer. Ik word nog steeds heel vroeg wakker. Dus dat gaat er denk ik voorlopig nog eventjes niet uit. Ja, ik ben nog niet helemaal de structuur die ik voor mezelf had bedacht. Dus de effectiviteit mag nog wat hoger. Maar donderdag, nou ja, hoeft niet. Dat is het grappige. Ik heb zat werk waar ik me aan vast kan houden en dingen kan doen. En die doe ik ook echt wel. Alles wat moet en urgent is, dat is natuurlijk al lang klaar. Maar je geniet ook nog wel heel even van iets meer vrijheid in je agenda. Ja.
Ja, zeker.
Het
Ja, maar ik
loopt naar de bakker
valt
in
al op hè,
plaats
dat je dan zegt, ik geniet ook nog heel even van die
van.
vrijheid. En terwijl, als je wil, kan je dat er gewoon inhouden. Het zijn gewoon andere.
Ja. Ja, grappig hè? Dan denk ik, ik hoop toch wel dat ik nog ietsje drukker krijg dan dit. Dus dat zit dan ook nog in
Ja,
je
uiteraard.
strategie.
Kijk, toen ik net begon, toen had ik eigenlijk helemaal niet over het ondernemerschap nagedacht. Ik wilde alleen maar mensen helpen. En toen ik helemaal thuis zat om dan voor mezelf te beginnen, toen dacht ik eerst, oh, wow, relaxed, kan eigenlijk alles doen wat ik wil. En toen een maand later dacht ik, help, waar zijn de klanten nou? Het is wel heel
Ja,
erg stil,
nou
weet je.
dat, ja. En dat, die heb ik ook in je podcast een keer gehoord. Die heb ik ook al in mijn hoofd langs gehad. Ook dacht, oh ja, dat ga ik vast ook krijgen. Maar dat bewaar ik dan voor de regenachtige dagen in Nederland. Nu denk
Ja, maar
ik.
jij hebt je hulp meteen al ingeschakeld. Hè? Je hebt gelijk al een business coach. Ik heb dat daarna meteen gedaan. Want ja, het ondernemerschap is wel weer een ander vak dan het vak waar je eigenlijk voor gaat.
Ja, en ik heb daar denk ik ook, ik denk dat algemeen bekend als meespecialist verdien je niet weinig. Verdien je netjes tot goed. Dus ik heb ook de mogelijkheid nu om dat gelijk op die manier te mogen aanpakken. Wat ik me ook kan voorstellen, als je veel eerder in je carrière staat en je dan wordt dan ondernemer. Ik heb echt al een paar keer gedacht, wat een luxe dat ik het zo kan doen. En wat een extreme luxe dat ik het zo mag aanpakken, dat ik die hulp en dat iemand tegen me zegt, ja, maar daar heb je dus een e-mailprogramma voor, daar heb je dit voor en dat voor. Dus pak vanaf het begin af aan hulp, als dat kan. Spaar ervoor. Wees ook niet bang om andere ondernemers die je wel kent, volgens mij, daarvoor te gaan vragen. Want anders wordt het wel echt,
Ja,
gebruik
precies.
elkaars tips.
Ja. En wat zijn de dingen waar jij naar uitkijkt in deze fase?
Ik heb donderdag mijn lancering van mijn netwerk. Dat is de eerste keer. Er komen iets van zo rond de 30, 40 mensen. Deel op uitnodiging, deel die echt uit zichzelf zich heeft aangemeld. Dus er
Wow.
zit tractie. Ik heb de eerste mensen die hebben aangemeld. Per juni gaan we echt beginnen met het netwerk. Dus daar zet ik nu echt plannen voor te bouwen. Ja, ik heb allemaal leuke koffiedates staan. Dus ja, gewoon echt daar heel veel zin in de vervolgstappen.
Ja, maar zo'n netwerk, is dat voor het eerst dat je dan zo'n netwerkevent organiseert?
Voor mij, ja. Ik heb wel al twee diners gehad met mensen die allemaal iets met zorg en innovatie wilden, elkaar niet kennen. En die hebben met elkaar in contact gebracht. In de hoop dat doordat ze met elkaar connecten, dat zij weer aan de slag kunnen met iets verzinnen wat de zorg helpt of sneller maakt of efficiënter of leuker met zorgschaarste die er aankomt. Even in containerbegrippen, maar dat is wel wat ik beoog. Ja, ik heb net mijn verhaal in elkaar gedraaid voor donderdag, de speech zeg maar van
Ja.
mijn lancering. En dan hoor ik mezelf ook echt zeggen van, nou, het lijkt me zo leuk als je dan over een jaar of 2 jaar zegt dat komt uit mijn netwerk voort. Dat hebben we bereikt. Ja.
Wow.
Toch even een doel en een berg, hè? En toch.
Ja.
Ja. Dus nee, daar heb ik echt heel veel zin in. Ook zin om de eerste meetings in de kleinere groepen weer te doen. Dat je echt weer de diepte ingaat op het onderwerp. Ja, daar heb ik heel
Ja.
veel zin in.
Hey, en de mensen die jij wil bereiken voor de diensten die je dan biedt, wie zijn dat? Wanneer bij jou terecht?
Ja, nou, dat zijn eigenlijk 3 groepen mensen. Eén zijn de zorgprofessionals zelf, hè, die zeggen van, oh, ik heb zin om met positiviteit en inspiratie te kijken van wat kunnen we anders doen in wat er op ons afkomt. In plaats van je blijven frustreren, het echt willen aanpakken en iets mee doen. Dus zorgprofessionals bedoel ik dokters, PA'ers, physician assistants heet dat. Dus mensen die bijna dokter zijn, verpleegkundig specialist, verpleegkundige. Nou, iedereen die ook maar denkt. Van de thuiszorg, huisartsen, allemaal dokters en verpleegkundigen, secretaresses. Dat zijn de zorgprofessionals. En dan heb je mensen die al heel lang, volgens mij heb jij daar ook in gewerkt, dus wel in de zorg werken, maar aanverwant zijn. Dus ze zien niet letterlijk zelf de patiënten voor hun neus, maar ze zorgen dat de wereld blijft draaien en dat die goed draait voor iedereen die wel in de zorg werkt. Dus daar zit best wel een grote club zorginnovatoren, dus mensen die al met ideeën bezig zijn, maar vaak op één plek zit en zegt: ik heb wel meer ideeën, maar ik kan ze niet allemaal tegelijkertijd aanpakken. En willen jullie eens meedenken, zou dit idee levensvatbaar zijn? En dan heb je natuurlijk nog mensen die investeerders zijn, die zeggen van: hey, als daar een goed idee uitkomt, ik hou ervan om in de zorg te investeren, ik haak graag aan. Dus ja,
Wat
die 3.
gaat?
Ja, en nou maar hopen dat het succes wordt, hè, Helen?
Ja, zeker. Nou, daar hebben we alle vertrouwen in. Wat super tof. Ja,
Ja.
heel leuk. Hey, en hoe, als je nu terugkijkt op hoe je je voelde toen het een beetje begon te kriebelen, van nou ja, weet je, ik zie mezelf niet nog 10, 20 jaar in dit beroep. En hoe je energie nu is, wat is dan het verschil?
Twee dingen. Ik heb heel lang, een heel jaar lang gezegd, ik stop eigenlijk als medisch specialist of ik stopte. Ik ben er wel achter dat ik ook niet voor niks dokter ben geworden. Dus ik zie uiteindelijk mezelf de dingen combineren. Maar hey, dat is nu maand 1. Dus over een jaar praat ik nog eens met je bij of ik nog steeds zoiets.
Ja, van harte
Jezelf
welkom.
ondernemer noemen terwijl je dokter bent. Is een soort crash in mijn hoofd nog, maar ik ben het echt allebei. En het verschil tussen toen en nu, toen zat ik in een soort, hoe zeg je dat? Een heel ongemakkelijk gevoel van er wringt iets, er klopt iets niet, ik moet hier iets mee, maar ik wil hier niets mee. Dat is ook wel een tijdje zo geweest.
Ja.
Nu denk ik, oh wat een cadeautje dat dit kan en dat ik dit mag gaan onderzoeken. Plus. Wat ik heel lang niet heb gedacht, is dat ik kan echt nog wel terug. Terwijl ik echt dacht, oh, ik verkoop mijn praktijk, ik verkoop alles, ik heb de leukste plek op aarde, waar komt... Dan komt er wel weer het andere, of dan komt er wel weer iets. Dus ik denk dat het vertrouwen in de toekomst nu veel groter is dan een jaar geleden. Dat toen dacht,
Ja.
hoe gaat hij eruit zien? En nu denk ik, kom maar op. Ja, daar zit denk ik het grootste
Ja, wat
verschil.
mooi.
Ja.
Vraag heel vaak tijdens als ik een masterclass geef voor carrière switchers, dan vraag ik heel vaak: hoe lang zit je al met de vraag: wat wil ik nou eigenlijk echt? En ik krijg daar ja, diverse antwoorden op, maar heel veel mensen zijn daar 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar mee bezig zonder het echt
Ja.
onderzocht te hebben.
Ja.
En dat is denk ik de fase van dat ongemakkelijke gevoel. Hè? Weten dat het ergens niet klopt, maar ook misschien niet weten hoe je dat moet aanpakken of überhaupt serieus mee aan de slag willen gaan. Wat zou jij tegen jezelf toen zeggen met de kennis die je nu hebt?
Ik ben even heel hard aan het denken of ik het anders zou hebben gedaan. Even de eerlijkheid, mijn eerlijke eerste antwoord. Ik denk dat ik die tijd soort nodig heb gehad.
Wat
Maar
had je?
als ik nu aan het begin van die fase zou zitten, dan ik, hoeveel mensen niet tegen mij hebben gezegd, joh, dat niet weten, dat is echt een hele fijne fase om een keer in je leven mee te maken. Ik dacht, ja, right. Nou, ik niet hoor.
Makkelijk
Ja, oh.
praten.
Ja, makkelijk praten. En die is wel waar.
Ja.
Ik vind dat wel echt ben blij dat ik hem een keer heb meegemaakt. Ik zeg niet volgende week weer. Hè? Dat nee. En zet die eerste stap. Ik vind, op een gegeven moment heeft iemand een keer een plaatje laten zien aan mij van, hè, als je hier je doel hebt. Bij mij was het, ik wil wel uiteindelijk echt in Italië voor een deel wonen. Dat is denk ik een groot deel van mijn persoonlijke doel. Maar ik hou ook van nuttig zijn, impact hebben en zorgen voor mensen. Dus kiezen voor jezelf versus kiezen voor de, nou ja, vond ik ingewikkeld. Maar het is gewoon die eerste tree zetten of die eerste stap op een trap zetten met, ik leg het heel verkeerd uit. Je hebt zo'n trap met drie sporen, dus drie traptreden zijn hele grote stappen die je moet zetten. En je hebt zo'n trap met allemaal hele kleine treden. Ja, die loopt een stuk makkelijker. Dus die eerste stap zet van vraag hulp aan iemand van denk eens met me mee. Ik loop met dit gevoel. Ja, die gun ik iedereen heel snel. Dus zo
Ja.
gauw je denkt het klopt niet, ga met iemand praten.
Ja,
Dat heeft voor
super.
mij gewerkt.
Ja, mooi. En wat is jouw hoop, wens en misschien verwachting voor de zorg en innovatie in de zorg?
Oeh, wat grote vraag. Mijn wens is dat we over 10 jaar nog steeds iedereen net zulke goede zorg kunnen geven als wat we nu aan het doen zijn. Vroeger zeiden we denk ik altijd, elk jaar moet de zorg beter zijn. Maar in Nederland worden we in Europa eigenlijk een van het oudste, zeg maar. Wij zijn ook een klein beetje een blue zone, maar wij worden echt
Een
oud.
beetje Blue Zone. Oh, dat heb ik nog niet eerder gehoord.
Ja, nou, we worden relatief oud. We fietsen veel, we komen veel buiten. En het is, we hebben het echt goed geregeld in Nederland. En in de zorg merk je nu dat de wachtlijsten langer worden. Ja, en als we over 10 jaar kunnen zeggen, die wachtlijsten zijn echt acceptabel en we zitten op hetzelfde niveau als nu, dan hebben we het echt heel goed gedaan met vergrijzing die eraan komt. Dus dat hoop ik met zorginnovatie te bereiken. Dat we op deze mooie status quo misschien nog net ietsje beter kunnen uitkomen. Ja.
Mooi, mooi. Nou, ook een mooie afsluiting van
Ja.
dit
Wat een
gesprek.
heel verhaal. Ja.
Ja, nee, ik vind het hartstikke leuk dat je erbij wilde zijn in de uitzending en dat je je verhaal hebt willen delen. Is er nog iets wat we niet hebben besproken en wat je nog mee wil geven aan de luisteraar?
Nee, ik denk dat je wel echt alles hebt gevraagd. Nou ja, ik denk nog één, maar dat is zo'n ontzettend dooddoener. Follow your heart. Weet je, volg gewoon, volg je gevoel.
Ja.
Niet alleen je hoofd. Ja.
Mooi. Dankjewel, Katja.
Alsjeblieft.
Dankjewel, luisteraar. En ik hoop dat je dit een waardevolle, leuke aflevering vond. Bedankt voor het luisteren en wellicht tot de volgende keer.